Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Karin Bloemen. La Bloemen, mevrouw Bloemen. Zangeres, actrice, maar bovenal cabaretier. Ze staat al sinds begin jaren 80 op het podium en speelde met en voor alle grote namen.
En die organisatie rent naar mij toe, blinde paniek. Nu! Ik zei, pardon? Ja, nu, want het valt stil. Want Freek had een half uur moeten doen, maar die is na 5 minuten gestopt. Oh, oké. Dus ik moet op na Freek de Jonge, terwijl Johan Cruijff staat te oreren als God zelf. En dan mag jij, hè? Dat is gezellig. Nou ja, dan ga je natuurlijk ook dood. Ja. Nee, ik dacht alleen maar, bedankt Freek. Bedankt. Echt. Te gek. Ja. En dat is echt pijnlijk, hoor. Dan.
Ik heb weer zo ongelooflijk hard moeten lachen tijdens deze opname. Als jij de aflevering zelfs maar half zo leuk vindt als ik, heb jij straks ook spierpijn in je kaken. Karin vertelde ook nog een anekdote over Herman Brood. Die staat als korte bonusaflevering klaar voor de crewmembers. Wil jij ook crewmember worden? Kijk dan op petje.af/elektrapodcast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Karin Bloemen.
Ja. Dus ook mijn sector, ik bedoel in theater, er is niks gebeurd. Mijn broer heeft een café, niks gebeurd. Hij speelt de hele avond politieagent, vindt hij niet leuk. Er is niks gebeurd. En dan juist, en dan zeggen ze, we moeten het samen dragen. Maar ik heb gewoon een jaar omzet ben ik verloren. Oftewel, nog een half jaartje zo door en dan zijn we ook failliet.
Ja.
Dat wordt mijn leukste sterke verhaal van dit programma. Wat is jouw sterke verhaal? Nou, ik voel me net een jazzartiest. En nog even doorsnobelen tot al het geld op is.
Ja, nou ja, het, voor mij is het niet anders. Er is ook heel veel weggevallen. Wel, een leuke trouwens. Daarover gesproken, want we hebben dit seizoen 2 keer hebben wij op eenzelfde avond gespeeld. Maar zodanig ver uit elkaar dat we elkaar niet ontmoet hebben. De eerste was
in Limburg en jij in Den Helder.
Ja, nee. De eerste was een show voor Theater Thuis.
Ja, ik weet met Frits
Sissing. Ja, inderdaad. En Harm Edens was daar. Dat was de eerste die ik weer deed na de lockdown. Met 30 man in de zaal waar er zeker 300 in kunnen.
Ja.
Die heb jij ook gedaan. En later ook nog eentje recent in Veenendaal. Want die hadden een stream voor mensen thuis.
Ja, met ook geen mensen.
Met alleen maar wat medewerkers in de zaal. Want daar mocht ook al geen 30 man meer bij. Hoe vind jij deze shows?
Hoe? Nee, maar weet je, ik merkte op het moment dat je gaat streamen en je hebt dus geen publiek voor je, dan moet je echt heel, heel erg sterk in je schoenen staan. Want je voelt je zo'n loser, dat je maakt een grapje. Niets. Dus je denkt, ah, oh, fuck. En in je hoofd gaat er een soort mechaniekje namelijk werken van, dit is niet helemaal goed, dit is fout. dood. En je weet gewoon, nee, dat komt omdat er zit ook niemand. Dus er kan ook niemand lachen. Dus je bent een heel gesprek, een intern gesprek en je probeert dat niet te laten zien.
Ja.
Dus en het is bijna net als ik lesgeef, dan zeg ik ook altijd tegen mensen, straal. Weet je, en projecteer. Daar, carré. En ze hebben niemand. Maar je moet doorgaan. Ga door. Want als je het zonder publiek kan, dan kan je het ook met publiek.
Ja.
Dan wordt het makkelijker. Maar ik stond mijn eigen lessen te doen. En ik heb echt gestraald als een... echt iemand met een gebrek. Of met, hoe noem je dat? Dat je gewoon niet je bent niet helemaal goed, hè? Zo voelde ik. Maar ja, dan hoop ik maar dat het werkt. En dan krijg ik reacties terug. Oh, wat heerlijk. En je stond te stralen. En ik werd er zo vrolijk van. En heerlijk, zoveel energie naar me toe. En ik denk, nou ja, dan heb ik het goed gedaan.
Ja.
Maar zelf, dus je interne stemmetje zegt... fuck you, bitch! Ik vond het echt fascinerend lastig.
Ja. Ja, is het ook. En ik had zeker, en ik ben benieuwd of jij dat ook had... Bij die eerste show met maar 30 man. En zeker als het dan verplaatst is. Of shows waar de stoelen uit een zaal zijn gehaald. En is het zo geplaceerd dat het een volle zaal lijkt.
Ja.
En dan als je dan een grap maakt. Je krijgt de reactie van een volle zaal. Maar je hoort bijna niks.
Ja.
En ik vond dat zo'n rare vertaalslag naar. Oh ja, dit is geen matige lach. Dit is de lach van een zaal die gevuld is met 30 mensen. En eruit ziet...
Ja, ze hadden toch ook al die stoelen hadden ze met poppen erop. Was dat Veenendaal?
Nee, dat niet. Maar ik heb het inderdaad gezien in verschillende theaters dat...
Apeldoorn, Orpheus, zoiets. Vreselijk ook.
Ja.
Mijn man die stond ook te spelen en die dacht, zit die man er zo gereinig te kijken? Dus die, stond, die ging steeds meer zo... En dan zei ik, oh fuck, dat is ook zo'n kartonnen bord. dat was gewoon een cabaretier die... Zo kijkt. En hij dacht alleen maar, what the fuck, weet je wel? Reageer eens. Ja.
Want voor wie er geen beeld bij heeft, jouw man is jouw gitarist ook. Zeg ik dat goed of niet?
Ah nee, ja, maar niks. Dat is zijn band. Dus ja. De old school band is zijn band. Hij is de gitarist en de componist van alle stukken. En we staan te spelen. En hoe heet hij dat ook weer? Die acrobatier Fischer. Bert Fischer.
Ja.
Dus die zat gewoon heel bloedserieus de hele tijd zagrijnig te kijken. Omdat het een foto was.
Maar ze hadden foto's van cabaretiers op de stoelen gezet.
Ja, dus foto van Bert Fischer, Brigitte Kaandorp, Guido Weijers. Ook van mijzelf. Dus ik stond al, want ik had een geblokte jurk aan. Dus ik zag op die foto, dat ben ik. Weet je. Maar ja, man. Het ziet er leuk uit met licht aan. Maar als je staat te spelen, je wordt helemaal gek. Nou ja, dat de hele tijd. Ja. Nee, maar het is absoluut eigenlijk voor je zelfvertrouwen is het echt een challenge om het met streams te doen.
Ja.
Want ik kan niet eigenlijk, ik communiceer als ik speel. Ik moet altijd naar mensen kijken. Ik moet reageren op de energie die je krijgt. Dat geef je weer terug. Het is gewoon een gesprek wat je hebt. Alleen, ik weet al wat ik ga zeggen, zij nog niet. Weet je, maar dat is wel wat het is. Gewoon, dat is communicatie.
Ja.
En ja, je mist gewoon de communicatie. We hebben natuurlijk ook een paar keer gespeeld voor de anderhalve meter zalen. En dan bij die anderhalve meter was ik me heel erg bewust van dat als je een grapje maakt, dan hoor je achterin. En ik heb dus ook, dan zongen we twee nummers, speelden we twee nummers. En dan zei ik, dames en heren, u weet, wij gaan het niet hebben over corona. Het is een coronavrije avond, want dat horen we al meer dan genoeg. Maar laten we afspreken dat als je dan gewoon denkt, oh, dat vind ik wel te gek. Gewoon keihard. Want dat vinden wij helemaal te gek. Dus laat je horen.
Ja.
En de eerste drie keer denk je, oh, ik ben de enige. Maar als u het maar doet, dan gaat de rest vanzelf mee. Dus naarmate de avond vorderde, werd het steeds joliger. En hoorde ik al, woe, te gek, weet je. Gingen mensen echt wat zeggen om maar te laten horen dat ze er waren. En dat is echt heel fijn.
Ja, ja, ja.
Want niet alleen ik voel me gegeneerd, maar zo'n zaal ook.
Ja, ja.
Als je als enige, woe, roept en je denkt, oh, fuck, ik was het. En iedereen kan zien dat ik het was. Je voelt je gewoon, je wilt graag opgenomen worden in
en,
het geheel.
En zeker als je een grap maakt en jij bent als publiek,
ja,
de enige of een van de weinigen die lacht, ja, dan voel je dat er, nou ja, 35 man of 50 man
die
denkt,
draaien
oh, jij vond dit wel grappig.
Oh, jij vond dit wel leuk ook. Loser. Ja, nee, maar dat is de hele tijd, dat is dus een andere wisselwerking dan een avondje ontspannen uit. Terwijl wat ik super gaaf vond, wat ik wel heel erg merkte toen we speelden. Mensen zijn zo blij dat je er bent. Echt letterlijk de allereerste avond kwam een vrouwtje naar me toe. Ja, ik mag u niet knuffelen, ik mag u niet aanraken. Maar ik wou wel zeggen, dank u wel dat u er was. Want ik was zo blij van. Ik heb dit zo gemist. Helemaal, weet je wel. Oh, bijna dus huilend.
Ja.
Nou, toen dacht ik, ja, fuck, het is niet alleen dat ik het mis. Want ja, ik mis gewoon mijn werk doen. Want dat kan ik namelijk heel goed en ja, daar word ik heel blij van. Maar wie het nog veel meer missen, zijn die mensen die normaal één keer in de maand dat avondje verstrooiing hebben. En die adempauze in hun dagelijkse zorgen en sleuren en gewoontes. En die ook iets nieuws horen van een authentieke denker. Waardoor ze denken, oh, zo had ik het nooit bekeken. Of, oh, wat geestig. Of, oh, wat een goede grap. Want waar hoor je nou op televisie een goede grap? Nergens, toch?
Nee.
Denk, luister, ga naar M of Op 1. Of, nou ja, er is gewoon geen authentieke, originele gedachte die je op een ander spoor kan zetten. Nee, maar dus ook in ons vak, weet je, merk je dat mensen het behoefte hebben aan een ander geluid. En dat is dus bij cabaretier is natuurlijk juist zo gaaf. Dat je juist door de bus van links te spelen, weet je wel, alles wat je niet aanziet komen. En dan bam, en dan kun je mensen soms ook in hun overdreven politieke gedachten of emotionele gedachten of discriminerende gedachten, kun je ze helpen, weet je, om te denken. Dat is juist zo gaaf aan ons vak.
Ben jij daar wel eens, klinkt onaardig, maar de mist mee ingegaan? Of dan,
dat wil je natuurlijk weten.
Nee, want ik wil, als je dat inderdaad doet, als je mensen andere denkbeelden voorspiegelt, of bijvoorbeeld de anti-apartheidsnummer van Meerwijk, wat je heel veel gespeeld hebt, dan heb je natuurlijk ook mensen in de zaal die misschien denken, nou, wat ze daar doen in Zuid-Afrika vind ik eigenlijk, dat zou ik hier ook wel willen. Dat mensen zich daar ook over uitspreken tijdens een voorstelling, of dat niet?
Dat zou ik hier ook wel willen. Nou, nee,
dat is een heel extreem voorbeeld, maar.
Ja. Nou ja, sommige mensen snappen, dat vond ik zelf heel geestig, dat mensen soms niet helemaal snapten waar het liedje over ging. Dus ik heb dat ook later in mijn aankondigingen steeds beter uitgelegd, weet je, wat de blanke Zuid-Afrikaner denkt over ons mooie Nederland. Want anders dan denk ik, hè? Apartheid is een schone zaak. Wat een goed nummer. Als je, als je heel racistisch bent. En ik heb ooit wel eens één brief gehad van iemand die, dat is wel goed gedaan. Te gek. Dat je echt denkt, hè? Die had het gewoon niet begrepen. Want het is natuurlijk, de kritiek is ook helemaal, heeft niets te maken eigenlijk met Zuid-Afrika. Maar het is kritiek op ons land.
Ja.
Wij, de bedweters en de moraalridders, die nog steeds zelf nou niet bepaald bezig zijn met onze donkere medemensen een kans geven om bijvoorbeeld de politiek te bedrijven of enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat kent het nu ook langzaam, wat super gaaf is, maar apartheid is een Nederlands woord, zeg ik dan altijd.
Ja,
en dat is niet voor niks, hè. En dus er is nog een lange weg te gaan. En als mensen het verkeerd interpreteren, dan ben ik zelf een soort, hè? Dan zit ik ook alleen maar, wat? Hè? Hoe
kom je erbij?
Iemand heeft me ooit een keer verweten dat ik het had over in de show. En dan praten we over, wat was het? Wanneer was die show? Heel lang geleden. Dus heb ik het woord neger gebruikt. Nou, dat doe je nu niet meer. Dat is duidelijk. We hebben ook afgesproken met elkaar. Een beetje discriminerend. Ja. Het was natuurlijk in de jaren 70 en 80 en 90 was het gewoon nog een woord dat bestond. En ik dacht ook, dat is niet erg, want het is het negroïde ras. Dus, weet je wel. Maar als dat geïnterpreteerd wordt als discriminatie, moeten we het gewoon niet doen.
Ja.
Maar in die show was dat nog niet. Weet je, net zoals dat Zwarte Piet ooit nog niet een probleem was. Dus ik heb eens echt een brief gehad van 6 kantjes. Dat ik dat niet meer mocht doen. En dat ze zelf getrouwd was met een donkere man. En dat ze het echt heel beledigend had gevonden. Terwijl het karakter dat ik speelde was A, heel grappig. Bedoeld om juist te laten zien, weet je wel, wij denken er zo over na, maar pas op, want tegen de andere kant is ook waar, enzovoort. Dus je gebruikt iets als voorbeeld om een punt te maken. Nou ja, super sneu. Dus ik heb die vrouw ook teruggezegd met, jeetje, wat naar dat zo voelt. En als er iets niet de bedoeling is van mijn werk, is het wel dat ik dan dus een hele groep buiten de deur zet.
Ja.
Dat is een beetje, überhaupt een beetje raar en vind ik weer beledigend, dat je dat van mij denkt. Want dat kan niet eens, weet je wel. Dat kan gewoon helemaal niet. Dat zit helemaal niet in mijn werk. Ik ben natuurlijk veel meer een emotioneel associatieve maker dan dat ik een maatschappij kritische, sociaal-maatschappelijk, cultureel politiek bewust wezen ben, want dat is niet. I tried, but no.
Helaas. Hey, je hebt een heel lijstje.
Allee, als jij dan wil, dan kan ik natuurlijk... Oh, dat mag ook niet meer. Dan is dan, mijn dochter is namelijk buiten. Zeer correct. Ik mag echt niemand meer naar doen. Daar komt het eigenlijk in het kort wel op neer. Dus sinds kort doe ik haar na. Nou nee, omdat je natuurlijk vroeg... van heb je voorbeelden waar het fout ging? Of, ja. Want wat is eigenlijk je beste insteek waarom je dit doet? Dat je denkt, ik wil graag horen, alleen maar dat ging er fout.
Nou ja, vooral omdat ik de verhalen... Kijk, de verhalen dat het goed gaat, dat is natuurlijk fantastisch.
Kijk, dat is namelijk geweldig. Ja,
en dat zijn mooi, maar daar zijn mooie registraties van en dat is allemaal prima. Maar wat ik zelf heel leuk vind, zijn natuurlijk de verhalen die wij artiesten elkaar onderling backstage vertellen met... Oh, ik was laatst daar en wat me daar gebeurde. Verschrikkelijk. Of ben je al in dat theater geweest? Nou, dat soort die vind ik heel leuk. En die wil ik graag ook delen voor mensen. Nou ja, voordat we begonnen met opnemen hadden we het kort over het Werftheater en de kleedkamer daar achter het podium waar geen toilet is en alleen een emmer staat. Als jij daar in de zaal zit, dan weet je dat niet.
Nee.
Maar ja. Er zijn wel hele leuke verhalen over. Dus dat vind ik leuke verhalen om te delen. Dus vandaar dat ik bij iedereen lang ga met... Wat zijn je...
Dat jij dit en ik gelijk... Nee, dus nee.
Oh, maar het mag alle kanten op gaan.
Nee, joh,
sowieso heb je... Maar ik heb er ook nog één, die ga ik je dadelijk laten zien, want daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Dat is geen optreden van je, maar wel een verhaal wat Richard vertelde, waar jij ook in zit. Richard Groenendijk.
Oh, dat heb je meegenomen?
Ja. Of zullen we die nu gelijk doen?
Ja, doe maar. Ik bedoel, I'm here, I'm good.
Want hij vertelde het, maar ik ben ook heel benieuwd...
Hoe ik het vertel.
En hoe jij dat ervaren hebt.
Dat ik alleen dacht, nee, dat heeft hij gelogen. Nee, dat heeft hij ook gelogen. Nee, dat is echt gelogen.
Nou, en dan stonden wij daar op dat toneel. En dan deden we om de beurt een zin. En dat ging heel snel. En dat deden we echt goed. En... Dan Karin natuurlijk helemaal op zijn Karins met een jurk van 6 meter en dan ik daarnaast. En dan zat er in die zaal, zat dus de crème de la crème van het Nederlands volk. Dus daar had je de voetballers, de Connie Breukhovens.
Wat voor gelegenheid was
dat? Dat waren allemaal van die chique feesten. Ja. Dus dat was, vaak al zijn het veilingen. Weet je, het zijn vaak excuses om gewoon de hele avond met ons soort mensen bij elkaar te zitten. Want ik denk altijd, ja, als je het goede doel wil steunen, dan geef je toch €2000. Weet je, dan gingen ze een Delfts blauwe vaas veilen en daar werd dan €10.000 voor betaald. Dat soort flauwekul. Maar goed, en dan kwamen wij als hoogtepunt. Nou, Karin deed dan altijd signed, sealed, delivered. En dat ging dan al wel een beetje zo mee. Nou, en dan kwam ik daarbij. Dat is dan een jaar, dat is denk ik 12, 13 jaar geleden. Dus dan dachten ze nog... Ja, al sta je op in mijn soep. Ik weet niet wie je bent. Maar goed, ik kon dan natuurlijk nog wel wat. Dus dat ging dan wel aardig. En op een gegeven moment waren ze de aandacht kwijt. En dan zaten daar gewoon een paar honderd man aan tafels. Te eten, te drinken, te doen. Interessant. Van die bankdirecteuren. Van die voetbalmakelaars. Naar alles. Ik heb alles voorbij zien komen. De quote top 500. Dat soort avonden. En die luisterden gewoon niet. Dus die hadden gewoon niet het fatsoen om te denken... nou oké, ik vind eigenlijk geen touwtiefers aan... maar ik ga nu toch wel even kijken... want daar staat tenslotte toch Karin Bloemen. Ja. Mag je mij dan wel vergeten? Vind ik me helemaal niet erg. En dan stonden wij dus die teksten te doen... en dan hoorde je alleen... moet je nog even het foto... zo helemaal zo... niets. En ik kookte dan... Maar dan keek ik naast me. En Karin. Rapapa. En dan deed ze zo tussen zo'n scène. Door keep your eye on the money. En dan, die vond dat helemaal niet erg.
Vind je dat leuk? Ja. Ja, maar dat komt ook. Ik heb ooit geleerd van. Ik heb bij je Noors Volkstheater gewerkt.
En, welk?
Noors Volkstheater. Heb ik het tweede seizoen dat ik professioneel speelde, was een musical. Dat heette Had je me maar. En dan stond ik met van die echte oude rotten in het vak. Weet je, de gebroeders Hinrichs, die natuurlijk de zoons waren van Beppi Nooi. En Harry Vree en allemaal van die hele oude, doorgewinterde spelers. En die vertelde ook dat Beppi Nooi altijd zei, lachen naar je brood. Weet je, want vaak...
Dat is een goede uitdrukking.
Dat is echt geweldig. Want dan stonden ze, dus dat kwam omdat ze dan stonden ze met buigen, waren ze al bezig met weggaan. Dus zegt ja, dank u wel, en weg. En Beppie had er iets van, lachen naar je brood. Dank u wel. En dan en volhouden tot het eind. Kom op, het is je vreten.
Ja.
Dus ja, het is een hele mooie Engelse uitdrukking. I cried all the way to the bank.
Ja.
En dat is een beetje hetzelfde principe natuurlijk. Dus ik vind zo'n galaavond helemaal niet erg als mensen dan zitten te kletsen. Ik denk, die mensen die zitten daar, die hebben heel veel geld betaald voor zo'n tafel. Die mogen doen wat zij willen dat ze willen doen. Want het is hun tijd, hun geld, hun avond. En als ze niet leuk vinden wat ik doe, dan oké, prima. En dan maak ik het af. Ik zeg, dank u wel. En dan ga ik weer. What's the big deal? Het geeft er niks. Ik denk dat their loss, want het was namelijk best leuk. En ja, best heel erg. Maar het geeft gewoon niks. Ik doe het altijd voor die twee mensen die wel kijken. Ik doe het nooit voor die mensen die niet kijken. Want het is toch zinloos.
Maar als jij dan van zo'n avond wegrijdt. Zet je dat zo naast je neer? Of denk je dan...
Nee, maar echt. Het is zinloos om je daar druk over te maken. Het is natuurlijk wel soms heel moeilijk. Want ik had ook één optreden opgeschreven. Ik heb natuurlijk veel klussen gedaan. Veel commerciële optredens. En per bevolkingsgroep is dat heel intrigerend interessant. Dus ik geef het je te doen om voor autodealers op te treden. Want dat zijn mensen, dit is zo'n netwerkclub. En die zijn heel erg geïnteresseerd in de vrije drank. En de gratis happies. En de meisjes van het ballet. En als jij opkomt en ze denken, geen idee. Dan lullen ze gewoon door. Dus whatever, wat je ook doet. En ik heb het één keer gehad. Toen was er buiten optreden. En die jongens hadden, die kwamen, ik denk van de Action Club of zo. Van die franchisers. En we waren allemaal zakenjongetjes. Een paar zakenmeisjes. En die jongens die hadden net een hele workshop gehad. En die kwamen naar buiten. En ik was ingehuurd om dan buiten lekker een liedje te zingen. En een beetje dat te doen. Superleuk. Maar ze waren gewoon niet geïnteresseerd. Dus dan is het aan mij om te kijken. Hoe krijg ik ze nog een beetje... een beetje aandacht. Hoe krijg ik ze in de reuring?
Ja.
En dan moet ik er echt letterlijk tussen gaan staan. Ik moet van mijn podium af. Ik moet er doorheen lopen. Ik moet ze aankijken. Ik moet ze aantikken. Ik zeg, en jongens, wat gaan we doen? Heb je nog een beetje zin om te swingen? En zelfs toen, vaak lukt het me. No fucking way. Vreselijk. Dus, en dan blijf ik maar gewoon open. En ik zag die meiden, er waren dus iets van 5 of 6 vrouwen. Die hadden ook een eigen tafeltje. Die waren ook franchises. En die zagen gewoon hoe gênant het was dat ik totaal genegeerd werd. En die meiden gingen echt zo heel lief meedoen. Dus ik zei, meiden, ik heb nieuws voor jullie. Ik doe het voor jullie! En wij hebben met z'n zevenen hartstikke leuk gehad. En die gasten, ja, je kan op je harses gaan staan. Als ze niet willen, dan willen ze niet. Klaar? Dan is het gewoon klaar.
Maar...
Hoe dan?
Ja, hoe dan? Ik probeer me dit ook voor te zien. Want dan heb je allemaal van die autodealers in slechte pakken met slechte kapsels. Dat zijn allemaal...
Nee, lekkere jongens zien er goed uit. Okay. Hebben allemaal een centje. En willen gewoon praten over auto's. En staat er een wijf te zingen. Geen boodschap aan. Behalve als ik een goede grap vertel. Dus als ik een schunnige grap of een clue waarvan ze zeggen, hè? Het is echt lekker. Op het moment dat je roept neuken, dan hè? Dan opeens heb, nee, maar het is echt te lullig om te zeggen, maar het is echt waar. En ik heb bijvoorbeeld één conferentietje, dat is, dan doe ik Kootrapje. Dus dan draai, dus het sprookje van Roodkapje, maar dan draai ik alles om. Dus Kootrapje liep te landelen in het botergronkere dorst. En daar in het botergronkere dorst kwam ze opeens de woze wolf tegen. En dan zie je ze denken, wat? Dus dan doe ik iets wat zij niet kunnen en wat ze ook niet snel kunnen reproduceren of begrijpen. En dan heb ik opeens de aandacht. Dus dan zegt... En dan denk ik, oh fuck dat. En dan heb ik een heel leuk grapje op het eind, weet je wel. Dus dan, en weer door. En dan zijn ze weer weg. En dan ben ik ze weer kwijt. Dus het is of gore grap, of het is iets moeilijks wat ze niet...
Ja.
Maar en voor de rest, nee. Maar als ze dronken zijn, is het überhaupt vreselijk. Dan staan ze echt met bananen in hun mond. Karen!
Dat meen je niet.
Ja, ik heb echt voor een christelijke... voor een geloofgemeenschap, dus medewerkers, afbouwers. En het was een christelijke werkgever en die hadden gevraagd...
Timmerafbouw van woningen.
Timmerafbouwen, ja. Werklui, gewoon stevige jongens. En of ik alsjeblieft niet jeetje, miné, Jezus Christus, of sowieso natuurlijk vloeken, uit den boze. Dus ik heb echt Okay. Ik dacht echt, niet doen, Karin. Dus wat fijn dat jullie er aan elk woord wat je dan uitspreekt, denk je, niet doen. Maar normaal vloek ik ook niet. Dus het is heus niet een ramp niet.
Nee, maar als je erop moet letten.
Maar als je erop moet letten, word je er heel bewust van wat je wel zegt. Want jeetje, migreetje is al te erg. Dus ik doe dat en ik sta lekker te zingen en het praatje tussendoor. Niemand. En die afbouwers, die stonden met die bananen. Karin! Die hadden het dessertmenu gevonden en die dachten, dat is lachen. En dan sta je dus zelf de beschaving zelf te spelen. Terwijl zij echt als stel randebielen voor je staan. En het werd nog erger, want ik moest ook nog aankondigen dat Hans Klok kwam toveren. En Hansje Klok, die had niet het podium, maar die stond eigenlijk zo op 1,5 meter afstand op een kleine verhoging. Nou. En die jongens, ik weet hoe het werkt, lul! En die gingen echt op hem af. En dus de paniek werd steeds groter. Dus Hans Klok, bij zijn vierde act, dacht hij, en dit is wel klaar. Jongens, en toen leefde zijn vader nog. Die hebben met een noodgang alles van het podium afgetrokken. Want alles werd opgepakt en er werd gooien. En het was,
nee.
Ja, alles ging fout. Dus die stonden met de noodgang de auto in te laden. En terwijl hij de auto stond vol te proppen bij de artiesteningang. En ik al met mijn koffertje met een jurk probeerde die troep erin te proppen. Zagen wij de afbouwers knokkend met bebloede koppen naar buiten rollen. Want die waren elkaar gewoon lekker in elkaar aan het rossen. Wat is feestjeal, verdomme dat. Niet zo hard lachen. Het is echt heel erg. Tja. Dus dan denk ik, amen, dacht ik alleen maar. Thank you. Dus het verkeert. Het kan alle kanten opschieten. Dus als je jaar in jaar, ik doe het al vanaf 1987, denk ik, commerciële optredens. Nou, je maakt alles gewoon een keer mee. Ik heb ook een keer voor een rijke meneer met 13 vrienden. En dan stond ik in het midden. En dan in een boog, 14 stoelen. En die zaten allemaal gewoon aan de whisky met een sigaartje. En ik mocht gewoon dan, I'm entertaining. En dan ga je ook dood.
Maar
dat is ook superleuk. Dus ik had ook iets persoonlijks geschreven. En ik had alles speciaal gericht op alle gasten die er zaten. En die zaten allemaal goed gekund aan die bol knakken. En leuk, leuk, leuk. En na 5 nummers, ontzettend bedankt. En weg. Ja, dat is juist waardoor je, dan krijg je uithoudingsvermogen van, of stamina, of hoe noem je dat? Dat je gewoon, je wordt er wat weerbaarder van.
Ja, hardheid.
Ja, want zo, ik bedoel, ik heb ook eens opgetreden op een terugkomdag van een begrafenisonderneming. En die had dan aan het eind, niet, ja, een terugkomdag. Dat je een
boeddhistische
begrafenisonderneming. En dat mag je nog een keer. Echt heel, heel bijzonder is dat. Dat iedereen die in dat jaar iemand verloren heeft, mag naar de terugkomdag in de aula van de begrafenisonderneming van het crematorium.
Ik vind dit een te grappig concept. Oké.
Okay. Nee, dus dat is heel mooi.
Ja.
Maar dat is natuurlijk. En ik was de verrassing. Dus nou, dames en heren, wat fijn. Dus die ondernemer die begint, die begrafenisondernemer. Wat fijn dat u er allemaal bent. We hebben allemaal iets bijzonders meegemaakt. We hebben allemaal afscheid genomen van een geliefde. En we zijn hier bij elkaar om nog één keer aan hen te denken. Want je bent pas dood. Als je vergeten bent, prachtige speech vooraf. Een prachtig stukje muziek op banden. En ik heb een speciale verrassing voor u. Hier is Karin Bloemen. En de reactie zijn, oh nee. Door een mannetje of 40.
Dat denk, meen je niet.
Ja, want die herinneren gewoon geen kind meer. En hun moeder. En dat mijn stem op die
ja.
Dus die denken, oh nee. Meteen. Bingo.
Ja, ja, ja.
En dan moet je op.
Oh.
En dan sterf je zelf natuurlijk ook een heel klein beetje in de aula. Maar ook weer heel mooi. Want ja, die mensen, blijkbaar hebben ze zo'n pure emotie bij mijn stem, bij dat liedje, bij mijn performance. Maar ik kan me voorstellen dat die mensen bijvoorbeeld niet meer naar een show van mij gaan. Want het eerste waar ik ze mee associeer is het verlies van hun moeder.
Ja.
Dus handig is anders. En als dat is gek. En wel super gaaf, maar ook heel gek.
Ja, oké, okay. Maar geruststellend dan dat de, oh nee. Ik interpreteerde hem als, oh nee, Karin Bloemen, daar hebben we geen trek in. Maar dat was veel meer de, oh nee, gewoon
oh, daar zat je
alle
lachen,
emoties.
Ja, ja. Alle emoties gaan door die mensen heen. En de oh nee is gewoon... Oh, dit is te veel. En oh nee interpreteerde ik natuurlijk ook heel even als... Ah, oh, fuck, heb je haar? Weet je, ja. Dat is wat je denkt. Nee, het was dat andere. Maar opkomen en met die reactie is niet het grootste feest van de hele wereld.
En hoeveel nummers heb je voor die mensen gespeeld?
Nee, dus ik deed dan 2 liedjes en dan ging ik weer af en dan kwam ik weer terug. En dan weer 2 liedjes en dan weer af en dan kwam ik op het eind nog 2 liedjes. En dan kijk hier, had ik die. Dus mijn publiek huilt dan heel veel. Ik heb het ook eens een keer gehad op een verjaardag. Iemand werd 50, groot feest, veel te veel. Lekker centje hadden die mensen, heerlijk. Echt 100, 150 gasten. Echt super georganiseerd. Met tenten en vreten en drinken en een band. En ik sta op de bühne en die dochters van haar hadden gezegd... Lekker feesten! Nou, het gek. En toen kwam de jarige Job op me af. Zei, oh, zou je voor mij alsjeblieft geen kind meer willen zingen? En dan denk je... Dat is niet een feestliedje. Dus weet je het zeker, lieve schat? Want er zijn een heleboel mensen die hun moeder kwijt zijn. En dat is, dan slaat wel de sfeer een beetje om. Nee, maar alsjeblieft voor mij. Ja, de jarige Job. Dan zeg je geen nee.
Nee.
Dus ik zing dat liedje. Al die prachtige vrouwen met galenjurken en juwelen en diamanten. En allemaal. Stonden er 15 te huilen. Wat moet ik, want ik kan er niks aan doen. Dat is gewoon wat dat liedje met je doet. Ja. Dat is, je kan het ook, je had ook draaien. Dan heeft het bijna hetzelfde effect. Maar omdat ik het speciaal verhaal en zij moest natuurlijk huilen. En die dochters woedend op mij. Wat het was toen dat het feest was. Ja, ik had geen keuze. Dat vindt hij leuk hoor. Godzijdank. Nee, maar ik heb dus... Maar ja, dat soort, dus ook bijvoorbeeld, het leukste verhaal vind ik zelf ook het optreden op de middenstip van de meer. Bij het vaarwel van
het oude Ajax-stadion.
Het oude Ajax-stadion. En hadden ze een tent gezet over de middenstip op het veld. Mijn broer was mee, alleen maar omdat hij 1 keer de middenstip wilde kussen. Te schattig. En weet je, dat was echt zo zoet is dat. En die hele tent stond vol met spelers. En alle bobo's. En natuurlijk Johan Cruijff. En voor mij was een heel programma. En letterlijk voor mij was Freek de Jonge. Dus ik kwam daar. Ik kwam altijd een uurtje op tijd. Dus ik hoorde al, weet je, geroezemoes. En er was al een volkszanger geweest. Weet je, dat allemaal leuk. En ik keek om het hoekje en toen zag ik al dat Johan Cruijff stond in een hoek met alle jongspelers om hem heen. Want hij vertelde, het is logisch of niet logisch, of wel logisch. Hij had een goed verhaal en de jongens hingen echt letterlijk aan zijn lippen. Ja. Weet je, God spreekt en terecht.
Je bent voetballer en het is Johan Cruijff.
50 punten aan allebei de kanten, snap je? Dus ja. Het is heel simpel. Maar ja, als er iemand natuurlijk zingt, heeft het toch een bepaalde flow. En dan hoef je niet echt op te letten, want dat gaat toch wel door. Maar Freek de Jonge die kwam op en die wou een conferentie doen. Maar die had na een minuutje of 5 al door, gaat hem niet worden. Dus die zei na 5 minuten iets van... Ja jongens, het is ontzettend leuk dat ik hier ook even op de middenstip sta. Ik ben groot fan van jullie, maar ik zie dat Johan iets meer toehoorders heeft dan ik. Dus weet je wat, ik laat het hierbij. Veel succes, veel geluk. Ik ga, hoi! En die organisatie rent naar mij toe, blinde paniek. Nu! Ik zei, pardon? Ja, nu, want het valt stil. Want Freek had een half uur moeten doen, maar die is na 5 minuten gestopt. Oh, oké. Okay. Dus ik moet op na Freek de Jonge, terwijl Johan Cruijff staat te oreren als God zelf. En dan mag jij, hè? Dat is gezellig. Nou ja, dan ga je natuurlijk ook dood. Maar in mijn cabarine was weer na mij. En die zei, wat enig is een ruïne. En ik dacht, hè? En toen nog nadenken ook, hè? Ze bedoelde reunie, fijn. Maar de mazzel is natuurlijk van mij, omdat ik weer met muziek werk. En omdat ik weer een grote jurk en een grote blonde kop, een lekkere tieten. Ik denk dat ik daardoor nog een soort van, kreeg ik ze wel weer een soort van mee. Weet je wel? En ik ben dan zo, ik ga er gewoon tussen staan. Als ik zie dat Johan staat te praten met al die jonge knullen en geen aandacht heeft van mij, dan loop ik naar Johan en zeg, Johan, te gek. En dan heb ik even, weet je wel, dan kan ik het eventueel kenteren en keren.
Ja.
Maar het is wel dodelijk. Ja. Nee, ik dacht alleen maar, bedankt Freek, bedankt. Echt, te gek. Ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Nou, dat is echt pijnlijk hoor dan.
Toen kon je dat doen, toen was je ook al Karin Bloemen qua naam, zeg maar.
Oké.
Nee, maar als je een
ik lijn... heb wel allemaal opgetreden, dat is wel zo.
Je staat niet tussen Freek de Jonge en Imca Marina, omdat ze denken, die hebben we ergens gezien. Dat is een leuk talentje.
Nee, dat klopt. Ik heb ook op het afscheid van Louis van Gaal gezongen en op het afscheid van Fred Grim. En ik heb op het huwelijk gezongen van Edwin van der Sar en van Ronald de Boer. En op het huwelijk van Frank Rijkaard. En op het feest van Frank Rijkaard. En op het verjaardag van Frank Rijkaard. Dus het is echt superleuk. En ik kende die jongens. Dus dat maakt ook wel een groot verschil.
Ja.
Super gaaf.
Maar wat ik vooral wilde vragen.
Zoals opschep had je het doen. Ik ken ze. Ga
heel
door.
Goed, heel goed. Ja. toen je begon met spelen. Deed je dit toen ook al of is dit iets wat je later hebt ontwikkeld? Ik kan me voorstellen als je net begint, dat je misschien nog niet de ballen hebt om dat zo te doen. Maar dat je wel te midden steekt, maar wel in vergelijkbare situaties komt waar mensen geen aandacht hebben.
Nee, maar ik ben helaas en gelukkig, dat werkt twee kanten op. Ik ben geboren onder het sterrenbeeld overschatting. Dus ik denk altijd, nou zo erg kan het toch niet zijn. En daar heb ik ook soms, ben ik ook gigantisch mee op mijn bek gegaan in mijn leven. Dat je echt, oh ja, zo erg kan het wel zijn. Foutje. Weet je wel, willen skiën terwijl je het niet kunt. Dat is een dingetje. Omdat ik denk,
hoe moeilijk kan het zijn?
Op spitsen dansen. Hoe moeilijk kan. Dat is heel moeilijk. Dus sommige dingen, het is echt stom. Maar bij dat soort dingen had ik altijd een soort van, zien we wel. Het is toch gewoon een liedje zingen? Het is gewoon mijn vak doen. En ja. Ik heb vak geleerd en dan kan ik het hier, kan ik het daar. Ik heb ook zeg ook altijd tegen mijn eigen leerlingen. Soms moet je voor 6 man zingen. En soms voor 60.000. Ik bedoel, het grootste bereik of het grootste publiek wat ik ooit heb gehad was op de Dam bij de millenniumwisseling. En er stond opeens 80.000 man. En wisten ze niet dat er zoveel mensen zouden komen. En die paniek was echt majestueus groot. Wij schrokken ons helemaal de tandjes. Want ik geloof dat het was gewoon zo'n programma dat zich opbouwde. Dus toen kwam de eerste 5.000, 10.000, 20.000. En Marco Borsato die stond, zal ik maar zeggen, van 10 tot 11. Of van 9 tot 10, weet je, of zoiets. En dan stond er 40.000 man. Dus toen brak er al lichte paniek uit bij de politie. En ik moest mij verkleden in het Krasnopolski aan de overkant. En de tent was, weet je, met de rug naar het paleis. Dus zodat iedereen, weet je, en het metropool, alles was op banden opgenomen. Want dan nam het geen ruimte in. En dan was het al gemixt. En ik had 10 dansers. En ik was met Stanley Burleson. En met, weet je, en backing vocals. Het was een hele toestand.
Ja.
Dus 40.000, nou, dan staat hij goed vol, hè? En al die zijstraatjes. En toen kwamen er nog 40.000 bij. Nou, dat was bizar. Dus ik moest van het Krasnopolski naar de Dam, naar de Nieuwe Kerk, om daar dan de verkledingen te kunnen doen en de haast tussendoortjes. Hoe dan?
Ja, daar kom je niet door.
Dus we hadden echt een politiecordon van, nou, ik denk 10 agenten om ons heen. En zo door die menigte geloodst. En echt mensen schreeuwen en lachen. En dat je denkt, oh fuck. Terwijl ondertussen ben ik enorm geconcentreerd op, ik moet straks een uur lang live televisie uitgezonden over in principe de hele wereld. Want het was zo'n live verbinding, weet je wel. Je zag overal over de hele wereld. En dat begon natuurlijk in Australië, Nieuw-Zeeland. En dat ging dan zo heel
lang. Met de tijdgrens mee.
Met de tijdgrens kwam je steeds dichterbij. En alle finales werden uitgezonden over de hele wereld. Dus wij hadden ook bedacht een grote jurk met lampjes erin. En dan Stanley met een jas met lampjes erin. En dan zongen wij, Imagine of zo. Weet je. Prachtig, hartstikke mooi. Eerst maar eens naar de overkant toe komen. Dat was al totaal hysterisch. Dat verkleden daar was totaal hysterisch. Want Jan, mijn ontwerper Jan Arntzen had bedacht 17 jurken in een uur. En ondertussen...
17?
Ja, ja, weet ik wel. Okay. Een jas en een jurk en een ding en een andere jurk. En nog een basisjurk en een zwart en dan wit en dan rood. Maar die finale jurk was natuurlijk... Wij hadden natuurlijk toen nog geen ledlampjes in 2000.
Nee.
Of 1999, want dat was het officieel nog. Dus het was toch gewoon...
Gewoon
kerstverlichting met een stekker in je reet. Niet te hard lopen, anders ben je de stekker kwijt. En maar hopen dat het goed gaat. Maar dat is echt heel erg. En ondertussen speel jij... Ik ben de relaxedheid zelf. Imagine all the people. Ik had echt geëlektrocuteerd kunnen worden daar. Echt, echt waar. Sterker nog, er heeft iemand onder het podium tijdens de finale met een stekker zo. En omdat anders het hele ding uit was gegaan. Die moest iets vervangen. En om een stroomstoring te voorkomen, het was blinde stress. Wij hadden een camera die zo over het publiek ging. Het staat zit ik skung tegen iemand zo hoofd. Skung. En die camera die hing gelijk zo omgekeerd. Dus dat shot konden we nooit meer gebruiken. Dus die hele prachtige arm. En weg. Het laatste. En weg. Alle magie. Echt, iemand die heeft echt een goede klap voor zijn hersens gehad met die camera natuurlijk. En alles, je hoort het in. Ik hoor het niet. Alles weg, 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 weg. En toen stond ik, ik weet nog dat ik ergens stond ik het dorp te zingen in een medley van Nederlandse helden. En ik zie een vrouwtje staan met zo'n, met één glittertje. En toen heb ik even gedacht, even weg. Ah, oh, wat schattig, dacht ik. En toen, kuttekst. Heel echt zo'n second, weet je wel. Nul. Ik wist niet waar ik was. Ik wist niet hoe ik heette. Waarom sta ik hier? Helemaal wel. Dus ik doe het dorp. Hoe het was de boerderij. En als je goed kijkt ergens in het nummer. Je moet. Hè? Mijn man zag het meteen. En die dacht ook. Oh fuck, daar ga je. Dan dat het nooit voor mij zou gaan. Ik heb het weer opgepakt en echt, nou, als ik een hartaanval had kunnen hebben toen, ik was er iets te jong voor, 39, maar het had gekund. Ik echt, Adeline, woef, alles reageerde, ik was kapot. En van dat momentje, dus nadat alles klaar was en alles was gelukt en heel langzaam gingen er 80.000 mensen weer naar huis en ik zat volledig stuk in de Nieuwe Kerk. Met dit was het. En toen heb ik 4 nachten niet geslapen of zo. Kapot. Helemaal kapot was ik.
Jezus, dat stijf van adrenaline.
Stijf. Maar die adrenaline doet heel gemeen. Eerst ben je totaal erbovenop, weet je wel. Dat je helemaal... Alsof je kook... Ik weet niet hoe het is om kook te stijven. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Maar het schijnt zoiets te zijn. Dat je dan, weet je wel, zo'n adrenaline soort. Dat je heel erg erbovenop zit. Alles kunt. En daarna word je kotsmisselijk en kan je helemaal niks meer. Ik was echt gesloopt. En de burn-out meldde zich ook, zou ik zeggen, 2 weken later. Ik was echt klaar. Was gewoon het jaar 2000 begon met totale devastatie. Wat is een mooi woord? Devastation.
Aftakeling.
Ja, precies. Het begin van het einde. Mooi. Heel mooi. Wauw. Nee, dus... Nou ja, dat.
Ja.
En meer kan ik eigenlijk ook niet van maken. Het was echt te super gaaf om mee te maken. Maar die 80.000 mensen, dat doet je eigenlijk ook niks. Het is die ene mevrouw, weet je wel, die dan... Waar je even contact mee hebt. Wat je moet contact maken. En dat is ook meteen het gevaar. Weet je, op dat soort hele belangrijke momenten. Waar als je weet dat gewoon de hele wereld meekijkt. Ik heb ook daarna nooit meer gehoord hoeveel kijkcijfers. Of wie er wel of niet. Of wat ze ervan vonden. We werden ook een beetje aan ons lot overgelaten. Dat is natuurlijk altijd de andere kant van dit soort mega. Ze hebben gewoon bijvoorbeeld banden gemaakt van het Metropoolorkest. Nooit overlegd in welke toonsoort dat nou misschien fijn zou zijn. Nee, gewoon alles in de originele toonsoort. Dus je... Oh, En dan wij, I want to do. Want ja, en dat hoort natuurlijk helemaal niet. Je hoort natuurlijk met een artiest te overleggen. Ja. Wat gaan we doen en hoe lang is dit en red je dat? En, maar er was geen tijd voor. Het was gewoon, een millennium was een haastklus. Bizar.
Ja, maar niemand zag helemaal het aankomen natuurlijk. Nee.
Dat snap ik wel. We zagen het niet aankomen. Nee, maar het was natuurlijk heel gaaf dat ze deden. En ik vond het een waanzinnige eer dat ik dat mocht doen. En dat ik op televisie was op het moment dat we de millenniumwisseling maakten. Dat vond ik echt super gaaf. Maar ik had natuurlijk nog veel meer en anders. En ik, ja, je eigen fantasie gaat natuurlijk ook op hol. En blijkbaar kan dat niet.
Nee.
En ze hebben het echt goed gedaan, hoor. Ik bedoel, en wat er allemaal stond daar.
Maar hoe is dan de aanloop er naartoe qua zenuwen? Omdat het zo'n groot...
Ja, het is alleen maar gewoon... mijn geboorteteken...
Overschatting.
Totale over- en onderschatting inmiddels. Maakt dat je dan denkt dat je dat kan. Dus ik had geen zenuwen. Ik was alleen maar... Oh, gaaf! Oh, leuk. En dan doe jij dit, dan doe ik dat, dan ga je dat, dan doe ik die jurk. En iedereen ging zo snel aan de gang. En Stanley natuurlijk met zetten en dansen en dat. En Jan Arntzen met al die kleding en al die omverwisselingen. Ik stond echt, want mensen weten dat natuurlijk niet. Je komt op in een jurk, altijd totaal relaxed. Maar in de coulissen is het dan... En dan is het scheuren van je lijf. Trek die troep aan. En op. En rustig blijven. Dus die gekte, ik heb echt de ritsen kapot gerukt. Als het niet lukt, dan uit. Als een soort leeuwin die een konijn verscheurt, weet je wel. Maar dat zien mensen niet. Mensen zien alleen de voorkant.
Ja.
En in een achterkant doet niks.
Nee, dat bedoel ik qua hoe is de opbouw er naartoe. Wat ik meer wilde vragen is misschien de rust die je uitstraalt en die je uit moet stralen hierbij. Maar ook bij een lege zaal met alleen maar een camera die misschien naar 1000 en misschien naar 10 mensen streamt.
Ja.
Waar haal jij het in jezelf vandaan om gewoon zo te stralen en zo relaxed te lijken voor de buitenkant?
Te lijken. Nee, omdat ik altijd denk, net zoals toen, aan die ene mevrouw. Die ene mevrouw met dat bloemetje dat gewoon zo staat te kijken. Oh, wat mooi. Dat is die mevrouw waar je het voor doet. Of het meisje, of de man, of het, weet je wel. Het is die ene die je in de hoop en in het verlangen, de geprojecteerde ambitie ook die je ziet. Daar doe je het voor.
Ja.
Als ik straal, want ik ben de spiegel die kant op. Ik spiegel niet hen, zij spiegelen mij. Dus als ik straal, stralen zij. Als ik lach, lachen zij. Als ik iets zie, dan zien zij het. Dus ik moet toveren. Ik ben de Harry Potter van, weet je, van mijn eigen show. Ik moet schilderen en de fantasie laten werken. En dan gaan zij het zien. En dan zijn ze dus even weg uit hun sores, uit hun zorgen, uit hun sleuren, uit hun gedachtenbogen. En als ik dan de bus van links binnen laat komen met een goede grap, dan heb ik ze in de zin van, dan zijn ze er. Dan zijn ze geland in de wereld van de fantasie, in de illusie. Het is illusie. Want aan de zijkant zie je, weet je wel, dat. Pruik, hoed, jas. Ik gaf echt commando's. Dat was echt, ik heb het er nog wel over met Jan Arntzen, zijn zus die toen hielp. Dat was gewoon bizar. Jij stond alleen maar, jas, zaal, broek, ding, bril, nu, lopen. En echt als een legercommandant. Om dan daarna, weet je, volledig in overgave en liefde en compassie, dat te kunnen toveren. Daar gaat het om.
Geweldig.
Alles staat dan in dienst van dat. En dat is dus bij een camera precies hetzelfde. Als ik ingezakt zo'n liedje ga staan zingen. Wie wordt daar nou blij van? Geen mens.
Niemand. Nee.
Ja, misschien een heel depressief iemand. Denk ik, oh, zo voel ik me ook. Ja, maar dat is natuurlijk niet mijn vak. Is élever le bourgeoisie. Weet je, een épatele bourgeoisie. Lift ze op, brengt ze omhoog. Brengt ze een stap verder, hoger, rijker, warmer, liefdevoller. Het is dat. En alles wat je kunt geven is dit. Dus sta je ook zo. Meer heb ik niet. Ik kan alleen maar met mijn armen wijd en mijn handen omhoog. Ik kan alleen maar openstaan. En dan laten vloeien. Dat is toch ons vak?
Ja, ja, ja.
En dus dat geef ik ook al 33 jaar les. Dat is ook wat ik probeer mensen te leren als ik ze les geef. Het is niet voor jou, allang niet meer. Het is een vak. Een timmerman die maakt ook een hele mooie kast, niet voor zichzelf. Die maakt het voor die klant die dan dolblij naar huis gaat en jarenlang geniet van zo'n mooie kast. En dat doen wij ook. Heb ik nog meer voorbeelden? Nou ja. Het was zelfs wel grappig dat je Richard Groenendijk had. Want Richard is natuurlijk ooit bij mijn voorstelling. Had hij dat nog verteld?
Nee.
Ik weet nog dat ik mijn allereerste try-out van La Bloemen deed in Haarlem. En ik had geen idee. Ik, totaal in paniek was ik. Dus ik had veel te veel en veel te lange voorstelling. En het was zo zoeken. Wat wil ik nou zeggen? Waar gaat het in godsnaam over? Allemaal leuke ideeën, mooie nummers, waanzinnige kostuums, waanzinnige dansers, weet je, Stanley Burleson, Perry Dosset, Mondésir Bonsoussi. De naam alleen al, te leuk.
Ik knik mee, ik ken ja, ze niet, maar Mondésir Bonsoussi, geweldig
prachtige zijn. Danser. Mooie kop, mooi lijf, helemaal te gek. Maar waar die show over ging, nul. Dus ik had al echt 3 totale panieksessies bij Coach van Doesburg. Waar gaat het over? Ik wist het echt niet meer. Maar die try-out, die stond in Haarlem. Dus we moesten. Dus ik zei, nou jongens, dan doen we toch alles. En Richard was bij die allereerste avond. En die duurde tot 11:45. Dus wij begonnen om 8:00. Dus het was van 8:00 tot 9:30. En van 10 tot 11:45. En Richard, die was kapot. Die vertelde ook later, ik was kapot toen ik eruit kwam. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Vind ik echt zo mooi. Het was eigenlijk voor hem, weet je, de ommekeer naar, oh, mag ik dit ook gaan doen? Dit vind ik helemaal te leuk. Dus dat is eigenlijk ook wel weer heel grappig.
Oh, wat goed.
Zo hebben onze paden zich ooit gekruist.
Oh, wat grappig.
En toen ik hem, zal maar zeggen, 10 jaar later of zo les ging geven. Weet je, en ik mocht helpen bij zijn shows en coachen. Toen vertelde hij dat verhaal. Was ik echt weer helemaal trots op hem. Ik dacht, nou ja, het is toch te geestig. Wat goed. Zo'n paniek, Jezus.
Maar weet je nog hoe die avond überhaupt was, anders dan voor Richard, die dacht, dit wil ik ook. Maar je had ook een zaal voor mensen die niet Richard waren. Die dachten, dit is een hele lange tweede helft.
Ja, die ging om 10:45 weg. Die dacht, ik ben er nou echt helemaal klaar mee. Maar de rest bleef toch zitten. En ik was na die avond euforisch. Omdat ik toen voor het eerst voelde wat ik stond te doen. Want ik ben echt een doener. Dus ik heb die zaal nodig om tegenaan te spelen, zodat ik in de reactie, oh, dat werkt wel. Ik bedacht gewoon af en toe, ik bedacht een doofstomme prinses. En in de repetitieruimte, ja, lachte mijn lichtman en mijn geluidsman en mijn eigen man een beetje giechelen, weet je wel. Maar ja, dat was het.
Ja.
Weet je, mijn band gaat ze weer. Dus het werkt pas op het moment dat je, weet je, gewoon 600 of 800 man hebt die daar enorm op reageren. En dan weet je, oh, daar zit mijn wisselgeld. Oh, dus dat moet ik uitbouwen, dat moet ik uitbouwen. En dan weet ik weer wat ik moet doen. Gewoon door het gedaan te hebben. Dus ik was euforisch blij. En toen moest ik de avond daarna naar Baren. Dat ging niet zo goed. Dat was afschuwelijk. Dus alles wat je op je intuïtie en je theatrale talent doet, de eerste avond, ging zo mis die tweede avond. Het was, alles was weer weg. Vreselijk. En daar hebben we ook een recensie van gekregen. Dat was leuk.
Oh, fijn.
Ja, dat is altijd leuk. Dat is altijd heel sympathiek als journalisten denken, weet je wat, die naai ik. Dus wij kregen de meest afschuwelijke recensie ever. En,
maar ook een recensie van een try-out.
Van een try-out, de tweede. Schandalig. En ik las die recensie en toen dacht ik, krijg toch de tyfus. Dit, ja, gaat hier zo'n spijt van krijgen. Dat is het enige wat ik dacht. Ja, gaat hier zo'n spijt van krijgen. En toen hebben we in nog, ik denk, 15 voorstellingen die show gewoon helemaal goed gemaakt. Opeens had ik hem. Ik had hem echt, letterlijk. En toen we de première deden en de eerste recensies kwamen binnen, waren we een hit. En er stonden letterlijk, weet je, voorbij de schaamte. Karin Bloemen, weergeloos goed. Joop van den Ende natuurlijk net Cyrano in New York. Weet je, de koningin en de ontroonde koning is Joop. En de koningin is Karin Bloemen. Dus waanzinnig. Dus ja. Wij gingen echt naar de smoes aan met, dan vierde je gewoon je recensies, weet je, met z'n allen. Ik zei, jongens, we gaan hier op zuipen. Dit is helemaal te gek. En die ene recensie uit Baren, wat vroeger was het helemaal, en dan maakte je een hele grote poster met alle recensies gescheurd, geknipt, schattig. Ja. En dus een prachtige. En die ene van Baren, die heb ik ertussen laten staan. Ik denk, dat is ook een recensie en het was de gemeenste uit mijn hele carrière, zo'n beetje.
Weet je maar nog wat ze schreef?
Nou ja, weet je, liefdeloos, zinloos. Ik zou hem weer op moeten zoeken, want dan weet ik echt niet meer. Maar gewoon dat het niet goed was, een incoherente samenstelling van onzin. En het was echt heel onaardig.
Ja.
Echt.
En weet je ook nog wat er misging die avond? Dat het zo'n verschil was met de avond ervoor?
Nou, wat er voornamelijk misgaat, is dat op het moment dat je wilt herhalen wat je op je intuïtie goed doet, ja, dan gaat het er niet worden. Die intuïtie is natuurlijk ook een uniek ding in je systeem. Dus je moet elke keer weer opnieuw als een zen-boeddhist in het nu zijn. En nooit willen herhalen wat ooit was. Want dat kan niet.
Ja.
Het blijft nu. Het blijft, elk liedje wat je zingt is nu. En dat is een verhaal. Nu. Aan jou. En als je dat wilt herhalen wat je gisteren zo goed deed, dan is het echt gedoemd te mislukken. Dus dat doe ik sindsdien, doe ik dat ook niet meer. Ik denk, elke avond is dus voor mij een andere avond. Terwijl het publiek dan denkt, dat moet toch ook moeilijk zijn, altijd hetzelfde. En dan denk ik, nee, het is elke avond anders. Je timing, je gevoel, je inzicht, de reacties, je adem, alles is anders. Alleen toevallig de woordjes zijn hetzelfde. Maar niet jij, want ik ben ook elke avond anders. En dat maakt dat de magie altijd kan blijven als je maar durft te vertrouwen op je theatrale intuïtie. En op je vakmanschap. Als je 5 keer per week hebt, dus die voorstelling La Bloemen, 220 keer gespeeld, 5 keer per week.
In één seizoen?
Nee,
dat zou niet eens in één seizoen passen.
Nee, dat kan niet.
Maar één seizoen en een reprise dan?
Één seizoen en een reprise.
Maar dat is alsnog heel veel.
Ja, en we hadden première. Nou, dat weet ik ook al niet eens meer. Al die data ben ik vergeten.
Ja.
Maar gewoon 5 keer per week. Allemaal one-nighters. Dus echt van Den Helder naar Vlissingen, van Vlissingen naar Maastricht, van Maastricht naar Delfzijl, van Delfzijl weer terug naar. Het ging alle kanten weer helemaal gek. Maar ja, toen was het nog weinig files. Dus als je om 4:30 de bus in ging, was het prima. Te leuke club mensen met en muzikanten en de dansers en de lichtcrew en iedereen die eromheen hing. We hadden echt een goede club. Dus het was een gouden tijd en ik was kapot, omdat het echt heel zwaar was. Maar die voorstelling zelf, dan gingen we weer de lucht in. Wee! En dan 220, bizar.
Ja?
Ja, echt bizar. Maar goed, ik weet niet waarom ik dit vertel, dat ze opscheppen, sorry. Nee, eigenlijk zijn mijn leukste verhalen, als ik nadenk over, dat is eigenlijk optreden in het buitenland.
Vertel.
Nou moet je luisteren, ik ben ook in het buitenland. Mijn hobby was om voor de Nederlandse mensen in het buitenland op te treden. En dat is natuurlijk altijd een hele leuke combinatie, omdat je dan zelf wat ziet van het buitenland. Dus je bent echt een lekker weekje weg. En jij bent echt hun gast. Dus ze vangen je ook echt heel lief op en verzorgen je met eten, drinken, wonen, slapen. Weet je, en af en toe nog een rondleidingje. En superleuk. Dus ik ben eigenlijk over de hele wereld op hartstikke leuke plekken geweest. Weet je, of het nou Jakarta was, Indonesië, of in Vietnam, of in Dubai, of in gaafste was eigenlijk bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Want ik heb een vriend die woont in Nieuw-Zeeland en heeft hij kinderen gekregen. Dus ik vond het ontzettend leuk om hem op te zoeken. Dus ik heb met hem samen een tour geregeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Dus in Melbourne, Sydney en dan in Auckland en Christchurch en Wellington, geloof ik, zoiets. Super gaaf. Want dan ontmoet je natuurlijk echt mensen die geëmigreerd zijn, weet je, in de jaren 50.
Ja.
En die dan dus, als je dan in 2010 daar bent, Nou, die hebben nog een beeld van Nederland wat niets meer te maken heeft met ons beeld van Nederland.
Ja, natuurlijk. Dus,
en de heimwee en de nostalgie is daar heel sterk. Dus wij kwamen ook echt in plaatsen. Er stond echt een gebouwde molen. Trad ik op en dan hadden ze Brabants bont op de tafels met krakelingen. En met van die mergpijpjes. En echte Douwe Egberts koffie. Ze deden een heleboel echt Nederlandse dingen. Waardoor ik ook mij ontzettend realiseerde dat wij altijd de buitenlandse mensen die hier in Nederland worden alles kwalijk nemen. Want ja, het eten stinkt of weet je wel. Ze doen hun eigen dingen. Dan denk ik, nou,
dat kunnen wij ook.
De Nederlander ook. De Nederlanders zijn heel erg patriotistisch. En ook heel erg van in ere houden wat was. En koesteren dus ook de spruitjes. Nou, die worden echt de hele wereld overgevlogen om spruitjes te kunnen eten. En bloemkool en andijvie. En patat met mayonaise, wat de Nieuw-Zeelanders totaal belachelijk vinden. Maar dat is Nederlandse kroketten, de bitterballs. Nou, die zijn echt bij de Nederlandse clubs over de hele wereld bitterballen te gek. Weet je, want dat is, het brengt je even thuis.
Dat is thuis, ja.
En er is ook niets verwijtbaars aan, weet je, naar hen toe. En dus ook niet naar de mensen hier die vanuit over de hele wereld in Nederland komen wonen.
Nee, je wilt je thuis voelen.
Heel normaal. Maar goed, het is super gaaf. Daardoor zie je ook heel veel. Maar in Nieuw-Zeeland had ik dan kleine optredens van mensen van 150 of 200 mensen. En dan zong ik natuurlijk een paar oude liedjes uit de jaren 50, 60. En dus ook het dorp. En dan was het elke avond had ik gewoon 150 man aan het huilen. Dus dat heel, je begint thuis, heb ik nog een aanzichtkaart. En dan, oh, dan gaat hij al. En mensen die echt stevige, weet je, boeren en wijnboeren. En allemaal. Opeens in die nostalgie, opeens mist ze hun thuisland. Super gaaf. En ook de mensen, het spreken natuurlijk Nederlands, met een heel gebrekkig accent. En Engels ook, met een gebrekkig accent. Dus die verhalen kwamen dan ook los, weet je. Dat dan iemand vertelde van, yes, we have now a farm hier. En when we started, we started de farm. En I had natuurlijk een tuinslang nodig. Dus I went to the shop en I said, do you have a garden snake? En toen de man said, no. I said, yes, you have. No, I don't have a garden. I don't have a garden snake, mate. We don't know what that is. Yes, you do know what it is. Because my neighbor has a yellow one. En hij wat er red van. En dat je dan echt heel langzaam, die, weet je, dus die Australians en die Nieuw-Zeelanders dachten, oh, dan nou, mate, I don't get it. But all right. Kun je show me what, weet je, ze moest het echt laten zien. Of dat er een oude man, die vertelde aan zijn dochter, dat was de truckdriver en I wanked him. Dad, you can't say I wanked him. You can't, you don't do that. Zo grappig. Dus wij zaten ook echt met sukke oortjes. En er was één meneer, die had dan, meneer Turk, die had was de grootste ei-leverancier van Nieuw-Zeeland en Australië.
Kijk.
Die had een chicken farm bij de Pratugen. Hij heeft een chicken farm, hè? En we hebben 50.000 chickens. En die man had ook geregeld dat we bij hem konden slapen, wat ook super lief was. En dan deed je de ijskast open. Dan stonden daar. Maar echt 60 eieren. We zijn met z'n vieren, hè? Ik weet het niet. En voor op de bread, we hebben hey chicken. Dus dat hij gewoon plakjes kipfilet. En weet je, alleen maar alles met kip. Dat kon je krijgen. Dus nam je ons mee uit eten. Ik ga teken toe mijn favorite restaurant. En we have chicken on the menu. But not just chicken. My chicken, hè? My chicken. Zeg je, oké. Alles was chicken, 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 chicken. Zo schattig. Maar die gasten. En dat huis. Nou, dat was natuurlijk gewoon jaren 60. Dus het was ook net alsof ik in een soort time. Je kent er wel Back to the Future.
Nee, dit is een tijdscapsule.
Het was echt een tijdscapsule. Met nog de kleedjes op tafel, met de rand van de asbakker nog in. En eikenhouten meubels en van die stoelen. En dat je. Alles was nog jaren 60, jaren 70. Bizar. Dus. En het mooiste vond ik zelf, ik moest optreden in, het is Auckland. En er waren ook gasten die hadden wat Maori meegenomen. Nou is het verhaal dat de Maori niet zo heel goed tegen drank kan. En als een Maori jou welkomt, dat ze dat heel vaak met muziek doen. Maar daar is één meneer, een Maori, een originele gezellige. En die was met zijn Nederlandse vriend meegekomen. En die was een beetje dronken geraakt tijdens de pauze. Dus op een gegeven moment wou ik afscheid nemen na de voorstelling. En toen hoorde ik opeens van achteruit de zeil. Hem! Dus! Hoeja! Dezame! Kavata! Ik denk, en die man komt helemaal van achteruit de zaal. En je zag die hele zaal denken, oké, dit gaat even duren. Dus ik dacht, zij vinden dit normaal. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké. En die man die ging met het zaal. Dat je denkt, doodeng. Dus ja, ik dacht nog, moet ik die meneer niet afstoppen? Maar nee, hij ging door tot aan het podium. In mijn gezicht. Echt heel zo'n hele haka verwelkomingsritueel. Om mij welkom te heten. En ik
hartstikke lief.
En ik wou ingrijpen. En dan zag ik iemand in de zaal. Weet je, niet doen. Gewoon laten gaan. Weet je, echt laten gaan. Niet doen. Niet interrumperen. Achteraf hoorde ik, dat is dus heel beledigend voor een Maori. Als je hem afstopt in zijn ritueel. Dus niet doen. En ik wist, dat duurde wel echt wel, 10 minuten. Het ging maar door. maar het allergrappigste was dat hij het niet volhield. Dus het was, hij stikte. Zo. Hij stikte erin, maar hij hield het gewoon niet vol. Dus op een gegeven moment heb ik dit gedaan. Oh, how special. Want hij stierf echt in zijn eigen ritueel. En dan heb ik hem enorm gehuurd. En dankjewel. En wat bijzonder. En toen dacht, dames en heren, dit was het. Weet je wel, thank you, thank you, thank you. Zo. En dan, mijn man die kwam niet meer bij van het lachen. Ook omdat het zo bijzonder was. En doodeng, want je weet echt niet wat je gebeurt als iemand dat doet. Het is zo heftig als ik het nu doe. En was het ook echt?
Ik heb ook het idee dat dit zo'n haka is al heel intimiderend als het een groep is. Maar als dat één iemand is, is dat voor mij nog vervreemder. Ja.
Ja, het was heftig, super gaaf, maar echt te heftig. En vooral toen ik erin stikte. Je mag niks zeggen. Nee, je wordt echt getest. Maar dat zijn ook, ik denk altijd, oh, was er maar een camera geweest. Oh, had ik dit maar gefilmd.
Ja.
Had ik maar gewoon iemand. We hebben natuurlijk de 6 foto's, want ja, daar ben je helemaal niet, ik ben er nooit mee bezig, weet je wel. Om te registreren wat je doet. En achteraf bij de meneer Turk, want hij heet ook echt meneer Turk. Wat te geestig is, weet je. Ja. Een Nederlandse meneer die emigreert naar het buitenland, die Turk heet. Ik vind dat grappig.
Dat is leuk.
Dat is echt, hè. Maar ook die Maori, het was echt indrukwekkend heftig. Ja. Echt.
Ik vind het trouwens wel heel grappig waar jij zegt, weet je, 6 man, 60.000 man, alleen een camera, straal en geef alles. Zo'n haka is natuurlijk precies dat.
Precies dat, ja. Ja, die
want dat is ook vol overgave.
Ik krijg ook altijd kippenvel, heb jij dat ook?
Ja.
Altijd doen. Ik heb een keer een hele klas of een hele school zien doen voor de afscheid van een leraar of zo. Dan moet ik gewoon huilen. Dat vind ik zo mooi. Dat mensen zo heftig dat kunnen geven. Dat vind ik prachtig. Echt.
Ja.
Maar goed, wij doen het niet. We doen daar, dank je. Of een elleboog.
Doe maar even zo, hè.
Bang zijn. Ja, doe maar even zo. Nou, en voor de rest weet ik het. Ik heb eigenlijk over theaters en over plekken, weet je wel, zoals wc's. Ja, wil je Gouden?
Nee, dat hoeft ook niet.
Nee, maar Gouden was een hele, was een wc dat stond tegen de buitendeur aan. Dus als je moest pissen, dan bevroor je reeds wat. Dan zo koud. Niet normaal. Maar ja. Het is ook niks. Het is ook gewoon. En ik heb me één keer. Ik weet wel dat ik Mimi Krimi speelde. Daar had ik de hoofdrol in de musical. De première was in Carré. En de dag daarna. Je bent ook kapot, hè? Na zo'n première. Ja. Helemaal. En de dag daarna moest ik weer naar Carré. Maar toen dacht ik, 's middags, ik ga nog even liggen. Want anders haal ik het niet. En toen werd ik om 7:30 wakker. Niemand had mij gebeld. Niemand had de moeite genomen om mij te waarschuwen. Want je moet er natuurlijk eigenlijk gewoon om 5:30 zijn.
Ja.
En dus een taxi gebeld. Echt totaal hysterisch. Naar binnen gerend. Ik was er om 7:50 kwam ik binnen. En toen moest ik nog make-up doen, mijn kostuum aan, mijn haar. Het was echt zo erg. Dat soort stomme dingen, dat zijn echt wel fouten. Die vergeet je nooit meer. Dat zijn echt fouten, fouten, fouten. Maar dat je ook wakker wordt, dat je dan denkt, 7:30? Welke 7:30? 's ochtends, ja. 's middags, hè? Wow, hè?
Nou. Oh, en dat ik het besef dat je daar niks meer aan kan doen.
Nee. Maar echt, ik was ook woedend, omdat mensen gewoon dan niet, dus die verantwoordelijkheid, en dat bedoel ik met, weet je, als ik voor mijn mensen moet zorgen die voor mij werken, ik ben een enorme, beetje bemoeial ook, soms heel gênant, maar ik wil altijd wel checken, hoe gaat het? Waar is dit? Als iemand niet op tijd is, wat is er aan de hand? Ik heb het een keer gehad, stond met pianist gewoon in Amersfoort, terwijl wij in Apeldoorn speelden, echt. Dus dan is het flink bellen. En we hebben ook één keer, vroeger had je natuurlijk geen telefoons, dus geen mobiele telefonie.
Nee.
Dus ik weet ook dat we een keer gewoon een kleedster hebben laten staan op het pompstation, omdat ze gewoon vergeten waren dat ze eruit was gegaan. Dat je echt in de malalalala in de bus en opeens denkt, waar is ze? Hé? Waar is nou? Ja, het is echt. En het
zo'n homeloon moment.
Ja, zo'n homeloon. Echt zo zielig. Nou, jongens, bus omkeren. Ik moet dat natuurlijk altijd beslissen, want ik ben natuurlijk toch gewoon een beetje de vaandeldrager.
Ja.
Dus dat zijn wel echt. Je wordt je heel erg bewust van je verantwoordelijkheid als je een club moet aansturen. Ja, vreselijk. Dus ik had al in 1991 had ik al een mobiele telefoon. Dat was echt zo'n.
Zo'n legereenheid.
Ja, zo'n legereenheid. Ja, hallo! En dit was echt. Dat is 5 kilo of zo. Die batterij is super zwaar. Maar ja, dan zat ik al gewoon alles te regelen met advocaten. Dan ging natuurlijk weer een manager failliet en dan ik weer bellen. En mensen dachten. Weet je, maar ja, dat kwam natuurlijk vaak van pas. Want op het moment dat er dan wat aan de hand was, was ik de eerste die gewoon meteen actie kon ondernemen.
Ja.
Dus ik was een uitslover, maar het klopt ook. Nou, ik vind, er is nog iets.
Als je zegt, dat kwam vaak van pas, weet je, één moment dat je echt dacht, oh, fijn dat ik nu dit loodzware ding meegesleept heb om dit nu hier op te kunnen lossen?
Heel vaak.
Nee, maar gewoon een specifiek moment bedoel ik.
Oh, met die telefoon?
Ja.
Nee, niet echt. Het enige echt specifieke moment dat ik hem had willen hebben was toen ik met een helikopter op een boot werd gezet om een klusje te doen voor mensen die ik niet kende. En ik hoefde ook niet te weten wie dat waren. En toen ik daar stond dacht ik, oké, ik sta nu tegenover 400 jaar gevangenisstraf. Wat leuk. Snap je? Dat je nee, ik zie je.
Nee, ik zit. Wat?
Een boot vol met criminelen.
Een boot vol met mensen en producten die niet via de gangbare douane kanalen naar binnen kunnen.
Die boot was ook niet voor niks, want dan waren ze veilig. En dan, dus er stonden ook bewapend langs de reling. En je kijkt naar mensen en dan weet je al, oké, dat is 20 jaar gevangenisstraf, daar staat 40 jaar gevangenisstraf, dat is gewoon een hoer. Ah, die heeft geen onderbroek aan, ook leuk. Nee, maar echt. En weet je, die mensen moeten natuurlijk ook een feestje geven. En die man vond het leuk dat ik kwam zingen. Prima. Alleen, dat had ik graag willen weten van tevoren. Plus
ja.
Dat ik 2 weken later, of 3 weken later denk ik, werd er gebeld aan de deur hier. Stond de politie voor de deur met een hele doos vol met foto's. Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Kent u deze meneer? En ik, ja jongens, echt oprecht ook. Geen idee. Dus het was echt letterlijk Lange Jan, Gekke Fred, Dikke Willem. Weet je, dat je ik kende die mensen niet bij naam. Ik wist alleen maar dat die ene man getrouwd was met die ene vrouw. Of dat hij jarig was, weet ik veel. En hij had een koffieshop. En ik in mijn naïviteit denk dan, oh wat leuk. Ik denk dan leuk, een koffieshop, gezellig. Maar daar bedoelde ze iets heel anders mee. Weet ik veel.
Ja, het is ook geen gezelschap waar je gaat vragen. Goh, wie ben jij? Wat doe jij voor
werk? Nee, maar je ziet dan de gouden ketting. Denk je, nou, dat begint me nu wel te dagen.
Ja.
Dus ik kon alleen maar echt oprecht tegen de politie. Jongens, ik weet echt niet wie dit zijn. Ik ben gewoon op die boot geplant. Terwijl ik het eerst heel gaaf vond, hè. Met een helikopter in je jurk. En dan bovenop die boot en landen. En dan uitstappen, zwaaien. En je ding doen. Hoe gaaf is dat? Alleen niet als je weet hoe gevaarlijk het had kunnen zijn.
Maar kwam het besef achteraf, dan had je op de boot ook al, neem ik aan.
Ja, op de boot dacht ik, wist ik, hier staat 400 jaar gevangenisstraf. Ja. Dat was duidelijk. En toen dacht ik, ja, die mensen willen ook een feestje. Dus ik dacht, en ik ben ingehuurd om te zingen. Prima, ik zing wel. En ik mocht ook vooral geen toespeling maken op niks niet. Dus het was heel makkelijk. Het volgende nummer is... Thank you for the music, the songs. Ja, maakt het uit. Allemaal prima. Alleen toen die politie kwam, dacht ik... Oh, dit is echt heel erg. Want zij hadden gewoon natuurlijk alle criminelen van half Nederland opeens op één boot. Dus ze hadden allemaal geheime agenten overal om het te fotograferen. Wie die boot opstapte, wie de auto's, wat voor auto's ze hadden. Wie ze vervoeren, wat hun collega's en daar welk vrouwtje zit erbij. Zij brachten alles in kaart en wilden namen.
Ja.
Dat wist ik echt niet. Ik heb erbij nog gezegd, oh, die mevrouw had geen onderbroek. Nou, dat is natuurlijk ook totaal niet belangrijk. Maar het is echt, dus dan moet je toch weer, ja, je moet toch oppassen.
Ja, het klinkt doodeng.
Ja, niet op het moment zelf, maar achteraf. En dan slaap ik ook in 2 nachten heel slecht, omdat ik denk, stel je voor. Dat een rivaliserende bende dacht, ze zit op één boot, weet je wat, dan blaas ik even die boot op.
Ja.
Ja, dat is doodeng. Nou ja, dan heb ik wel zo'n beetje... Ja, weet je, voor de rest... er gebeurt namelijk heel veel in een mensenleven. En tegelijkertijd... Ja, het schiet ook voorbij.
Ja.
Het schiet voorbij. 37 jaar werk ik nu. Afgelopen jaar was mijn 38ste jaar. Nou, heb ik gewoon niet gewerkt. Hoe mooi is dat?
Ook lekker, sabbatical.
Ja, als ik het had kunnen plannen, dan had ik het financieel iets beter geregeld dan zoals het afgelopen jaar gegaan is. Ja. Want dit is natuurlijk het meest bizarre jaar uit mijn carrière. Ik werk vanaf 1983 fulltime en in principe 200 keer per jaar sta ik ergens te zingen, te performen, te presenteren in de radio, televisie, ja. Maakt allemaal niet uit, film. Ik heb films gedaan die verder niet genoemd hoeven te worden, want zo geweldig. Ik heb zelfs naaktscènes gespeeld met Jeroen Krabbé. Hoe grappig is dat? Zoek het maar op.
Ik plaats een linkje.
Huh?
Ik plaats een linkje erbij.
Je plaats een linkje, ja. Dat was het. Ik weet het ook weer. Oh ja, The Shadow Man. Dat was de... Piotr Andreev was de regisseur. En het was de bedoeling dat je dan je afvroeg... Wie is dan The Shadow Man? Het eerste shot, de film begint... En je ziet meteen wie het is. Toen wist ik al, dit gaat hem niet worden. Echt, op het moment dat de hoofdpersoon dood ging, applaudisseerde de zaal. Nou, dan ben je toch klaar, hè? God. Het is een beetje een slechte voorstelling van Anne Frank en dat de hele zaal roept, daar achter die kast, daar zit ze. Omdat je er vanaf wilt zijn, weet je wel. Het kan echt niet. Nee. Ik wil afsluiten met samenwerken met André van Duin. Dat is namelijk echt best wel heel bijzonder. André is echt een groot komiek.
Ja.
En het geheim van de Smit zit hem eigenlijk in hoe die... Nou, dus onze lieve Corrie, God hem haar ziel. Die heeft toch een zware tijd gehad. Die man kijkt je namelijk niet aan als hij een scène met je speelt. Ik moest allemaal scènes spelen en ik denk, wat doet hij nou? Maar hij kijkt dus naar je voorhoofd. Dus hij schiet nooit in de lach, want hij kijkt gewoon alleen maar naar je voorhoofd. Maar op camera... Zie je dat niet? In theater zie je het niet. En hij kan dus, he can keep his focus, want hij kijkt gewoon naar je voorhoofd. En jij denkt, kut, waarom kijkt ze me niet aan? Sorry, dames en heren. Toch, dit is contact en dit is controle.
Ja.
Dus hij heeft nooit ergens last van.
Wat slim.
Super slim, hè? Dus als je ooit denkt, ik wil niet in de lach schieten. Ik ben vaak in de lach geschoten. Zeker met Adelheid Rozen en Purper. En het was echt de pisslag hebben we gehad. Dus geeft allemaal niks. Maar dit is de truc. Ja.
Daar ben ik wel benieuwd, want dit kwam ter sprake met...
Dat was het laatste, hè? Wat ik eigenlijk
ja.
Oké, okay, nee.
Nee, ik ben hier wel benieuwd naar... Dit kwam ter sprake met Rob Schepers, Tom Prater uit Eindhoven. Die had op een gegeven moment in een van zijn sketches een ding... dat hij ook altijd zogenaamd in de lach schoot. Dus ja, natuurlijk schoot ik elke avond... op hetzelfde punt in de lach, omdat ik me zogenaamd versprak of weet ik wat. En toen zei hij, dus, ik ben nu altijd aan het twijfelen of dat bij André van Duin oprecht was, dat de medespelers in de lach schoten, of dat hij daadwerkelijk zo goed was om iedereen elke avond te laten te fucken.
Jos Brink had dat ook in zijn musicals. Frank Sanders die schoot elke avond in de lach op hetzelfde moment. Als iemand het elke avond op hetzelfde moment doet, weet je zeker dat het gepland is. En dat is ook het is een Feydeau-truc. Weet je, Feydeau was natuurlijk ook het theater van de lach. De deur gaat open, de deur gaat dicht, de deur gaat open, de deur gaat dicht. Iemand rent weg, er komt er net iemand binnen. Dat is de verrassing. En de slap lach hoort er bijna bij. Het is allemaal gepland. Ja. Ook bij André van Duin. Het is altijd gewoon gepland. Dat, je krijgt het niet voor elkaar, omdat elke avond een heel soms, heb ik het wel eens, maar je wilt het niet. En dat niet willen, dan weet je ook dat het echt is. Want ja, dan gaan mensen namelijk hakkelen en sorry zeggen. En hoop het erg. Sorry. En dan je weet heus wel wanneer iets echt is of niet. Maar als mensen zich om gaan draaien, rugzaal, dan weet je bingo. Dat is gewoon allemaal gepland, allemaal nep. Zo ja, ook acteren tenslotte.
Ja, ja, het,
Feido is een stijl van het acteren. Is het is theaterts. Ja, zo hoort het ook. Maar ik heb wel zo hard moeten lachen. Ik weet dat toen met mijn jubileumshow, toen kwam Gerard Joling op met een dienblad. En dan speelde ik de kroeg. En dan 40 jaar na dato, oftewel, dan was Gerard helemaal kaal. Dus we hadden een kaal pruikje voor hem geregeld. Nou, hij lag al helemaal in de piskreukels. Maar ik had dat pruikje niet gezien. Ik zag het pas toen hij opkwam. Ja. Ik had wel dat dingetje zo gezien, weet je, in je hand. Maar niet op zijn kop. Dus hij komt op en hij doet, weet je, de bekende Gerard Joling look. Ik piste meteen in mijn broek van
het
lachen.
Ik heb het fragment op je Insta voorbij zien komen. Je ziet aan alles, dat is niet geacteerd.
En ik dacht, ik denk toen, hoe moet ik nou door? Hoe moet ik nou door? En hij, die kop van hem, dat genot,
dat
hij me tuk had.
Het spat er aan alle kanten vanaf. Het is heel mooi om te zien.
Echt, ja. Maar we hebben dat natuurlijk ook maar twee keer in het Carré voor publiek gedaan. En dan twee keer, weet je, op het smiddags repeteren, s'avonds spelen. Smiddags repeteren voor camera, s'avonds spelen. Echt dodelijk. Dus je bent en te moe, en te gefocust. En je krijgt een slappe lach. Slechtste combinatie ever. Werd er wel heel gelukkig van.
Het ziet er te gek uit.
Ja, maar al het andere is gepland, getimed, afgesproken. Nee, hier lag jij. Echt waar? Ja, dat moet even. God, dat soort gesprekken heb je. Mensen willen het niet. Ik heb precies hetzelfde gehad dat ik in de zaal zat. Ik zat als Albert Verlinde bij Jos Brink. En ik moest lachen. Nou, wat zeg, wat erg. Hij schiet in de lach. En Albert helemaal. Dat is elke avond, K. Ik dacht, ik trap er nog steeds in. Want ik ben ook maar gewoon een naïef meisje. Ja.
Super.
Maar goed, onthoud, voorhoofd.
Voorhoofd.
Kijk, als je echt een grap wil, als je iemand wil flikken, voorhoofd kijken. Je houdt het heel lang vol. Echt bizar lang, hè?
Ik ga het onthouden.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Ja, ik ben kapot. Neem nog een lekker stukje cake. Ik heb cake gemaakt, maar hij vreet het niet op. Ja,
nee, juist. Zit
ja, nee, ja, ja, nee, ja, nee, ja, nee.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!